waar wij het verband in samenvatten. Openbaringen 19, vers 17, waar het woord des Heren aldus spreekt. En ik zag een engel staande in de zon, en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten Gods. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik het andere avondmaal. Wij hebben vrij breedvoerig stilgestaan de laatste weken bij het avondmaal van de bruiloft des Lams. Zalig de geroepenen, zalig de gerechtvaardigden, zalig de huisgenoten Gods. En dan in dat tweede gedeelte van dit hoofdstuk is ons weer een heel ander visioen medegedeeld. Je zou zo zeggen, het einde aller dingen was toch al reden gekomen. Ja, meerdere malen in het boek Openbaringen werd ons het definitieve einde getekend. De zeven laatste plagen in welke de toorn Gods geëindigd was. En meermalen hebben wij gezegd, als wij ieder hoofdstuk in een tijd- en rangorde gaan zetten, dan moeten wij de vreemdsoortigste methoden gebruiken om tot enige verklaring te geraken. Vandaar ook dat degenen die dat wel hebben gedaan, ook werkelijk een volgorde in tijd hebben vastgehouden in deze visioenen, die zijn ook door middel daarvan terechtgekomen bij de idee van hun duizendjarig vrederijk. Omdat er geen oog was eigenlijk voor het geheel. Dat de Heere in de tekening van het einde en van de weg naar het einde telkens die tekening onderbreekt om de moede en matte kerk een doorkijk te geven op de overwinning die des Heeren is. En de ene keer gaat dat op een iets andere wijze dan de andere keer. Maar telke malen komt erin uit, houd aan, grijp moed. Hij die het beloofd heeft is getrouw. Christus is de Heere. En omdat de kerk niet zou bezwijken en verflauwen, heeft de Heere dat gedaan om te midden van die oordeelsprediking, die visioenen van verderf en ondergang, telkens weer vooruit te grijpen op de bruiloft des Lams en op de eeuwige overwinning van de Heer Jezus. Daarbij komt, soms wordt de ondergang van de gehele wereld in haar geheel getekend, met daarop volgend de heerlijkheid vooral zijn kinderen. Soms wordt later een bepaald onderdeel van die ondergang nader belicht, zoals we hebben gehoord van Babylon, zoals hier weer getekend wordt van het beest en de valse profeet. De draak wordt hier niet genoemd. Die komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. Dat geeft ons weer een nadere beschrijving van de opkomst, ontwikkeling, macht, maar ook de ondergang van de Satan, die ten laatste door God ondergebracht zal worden, met het laatste oordeel daaraan volgende. En als wij nu deze wijze van lezen niet wensen te volgen, dan voelt u wel aan, dan heb je in het begin, heb je al beschrijvingen van de ondergang der wereld en van de zalige blijdschap van de triomferende kerk in de hemel. waar alles bijeen vergaderd zal zijn. En dan later komen er weer visioenen van dood en verderf, van violen vol gramschap, die zich steeds sneller opvolgen. En dan opeens komt er weer een tekening van de heerlijkheid. Onthoudt u dit, dat is dan genoeg in die zin, dat het boek Openbaringen, zoals wij het met elkander iets daarvan hebben mogen overdenken in de hoofdlijn, geeft ons niet een beeld naar tijdsorde, maar omschrijft ons in verschillende visioenen allerlei zijden van de opkomst en de ondergang van de wereld van de antichrist en van zijn profeten, maar ook de eeuwige overwinning van de Heer Jezus en de zaligheid van zijn volk. Eigenlijk moeten we bij het 11e vers terug naar hoofdstuk 16, 17. Daar hebben wij stilgestaan of horen lezen dat uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van die valse profeet kwamen drie onreine geesten, die de koningen der aarde begonnen aan te gorden tot de laatste beslissende strijd tegen de Heer, tegen Gods gezalfde, tegen de kerk van Christus hier op aarde. Och, wij hebben geen lust om alle bloedige en dramatische beschrijvingen van mensen hoe het zal zijn op de aarde om daarin te komen. De schrift is duidelijk genoeg. Zij geeft ons wel een beeld hier van hoe het gaan zal, maar de slag op zichzelf wordt ook niet beschreven. Ik geloof niet dat dat nodig is. Maar daar moeten we heen terugdrenken. Die draad wordt hier eigenlijk weer opgenomen. Hoofdstuk 16, 17. Want daarachter volgde de alreeds de verwoesting van Babylon. Daar liet de Heere de kerk zien dat dat machtige rijk wat aangegord werd om tegen Christus en zijn kerk te strijden, dat het ten eenenmale ten onder gebracht zou worden. Nu gaat die lijn weer een ogenblik, die wordt weer opgeraapt. Die koningen zijn uitgegaan, die in het volgende hoofdstuk de Gog en Magog worden genoemd, een paar volken uit de oudheid, vijanden van Israël waar Ezekiel tegen profeteerde, die weer namen hier symbolisch gebruikt worden om aan te duiden alle macht die zich verheft tegen Christus en zijn vader. Dat Armageddon is hier eigenlijk ook aan de orde waarin het voorgaande van sprake was, die berg der verzameling of de berg van Megiddo. We hebben toen gehoord, dat moeten we niet letterlijk nemen in de zin alsof alle heirlegers van de mogendheden in het dal van Megiddo zullen gaan vechten tegen Israël en dat alle uitverkoren in Jeruzalem zullen zitten. Dat is ver gezocht, dat voelt u wel aan. Het is ook doorgaans zo dat die verklaarders die het zo gaan verklaren, waaronder veel gileasten, die kunnen er toch ook niet uitkomen. Want die ezels en die rosbaren en die kamelen en die snelle rijders, nou ja, jullie geloven toch ook niet dat daar heel de wereld mee op reis zal gaan naar het heilige land, wat men dan noemt. Dat zouden dan straaljagers moeten wezen en vliegtuigen. Nee, dat is vreselijk overleg. Ik hoop dat wij daar niet in meegaan. Want dat is door de kerk des Heren nooit als waarheid aanvaard, maar altijd terzijde geschoven. En als iemand nou in zijn privé gedachte daar een bepaalde gedachte over heeft, in zijn eigen ziel, nou ja. Maar de kerk heeft er altijd voor gewaakt dat deze dingen niet van de preekstoel verkondigd zouden zijn onder de gemeente, omdat de lijn van het woord Gods is daartegen. De hele lijn van het woord. De komst van de Heer Jezus, die moeten wij ook in zonderheid daarin beschreven vinden in de evangelisten. En ook in het oude verbond, maar als de Heer Jezus zelf aangaande zijn wederkomst gesproken heeft. Daar komt nog bij die mensen die dit allemaal letterlijk uitleggen. Wat daar ook nog bij komt, dat is dit. Als de profeten hebben geprofeteerd van dat Jeruzalem en dat land wat door de Heere bezocht zal worden in het einde der dagen. Dan zegt men, ja, dat wordt nu vervuld, de woestijn bloeit. En de wildernis is een verheuging. Hele gebieden worden ontgonnen en van water voorzien. Dat zijn op zichzelf geen kleine zaken. Maar ik vraag me toch af, moeten wij dat gaan zien als vervulling der profetie? Een aarde die van Gods wegen om onze zonde onder de vloek ligt. Sterren die niet zuiver zijn in zijn ogen. Is dat het Messiaanse heil? Of is dit het Messiaanse heil? Dat God deze aarde zal doorzuiveren. En dat hij deze aarde in vlam zal zetten. Trots alles wat de mensen er nog uit weten te halen met kunst. En wetenschap. Nee, die aarde zal door God herschapen worden tot een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Maar goed, als de profeten geprofeteerd hebben, dan hebben ze in datzelfde verband en hoofdstukken profeteren ze ook van de tempel. De herstelde tempeldienst. Kijk maar bij Ezechiël enzovoorts. Nou, er zijn enkele mensen die denken aan een duizendjarig rijk, waar we later nog wel even op terugkomen, maar toch niet te veel aandacht aan zullen besteden. Er zijn er zelfs die zo ver gaan, die denken dat er in Jeruzalem nog de tempel komt, waar de christenen nog zullen offeren en bidden. Wij voelen wel aan, dan is het toch helemaal fout. Kijk, dus die dan gematigd zijn, die nemen het ene letterlijk, en die tempel nemen ze dan opeens geestelijk. Dan zeg ik, mensen, voel je niet aan hoe dat je zelf moet knoeien. Ze hebben zo'n grote mond in allerlei blaadjes dat we al 20 eeuwen schrift verdraaid hebben enzovoorts. En zoveel eeuwen hebben we het niet begrepen en nu begrijpen we het opeens. Sommigen dan. Wat het allemaal betekent. Nee, daar zou ik van willen zeggen, wees nuchter en waak. Wat hier beschreven wordt, dat is het Harmagedon. Dat is de herinnering aan de berg van Megiddo, de berg der verzamelingen. Daar heeft Deborah haar lied gezongen, haar lied van de overwinning Gods over al zijn vijanden. Daar dreunde de paardenhoeven, de grond dreunde onder de paardenhoeven, onder het geweld van Sisera's legerscharen. En daar donderde God uit de hoge met vuur en hagelstenen op de vijand in. En de aarde beefde en God zond zijn volk verlossing. En die oud-testamentische gegevens, die worden hier door de geest, door Christus zelf gebruikt. Als beelden en als aanduidingen van het einde aller dingen. Nu. Die geesten die waren uitgegaan in hoofdstuk 16, 17. Die waren uitgegaan om een laatste krachtsinspanning. De kerk van Christus, ja Christus zelf, te verdelgen. Ik zou me niet willen binden, moet dat een wereldoorlog zijn? Moet dat een strijd zijn met wapenen en atoombommen? Dat weet ik helemaal niet. Kan best van niet. Eén ding weet ik wel, dat de strijd die op dit ogenblik gestreden wordt, is dieper, is wreder, is veel ingrijpender dan een strijd met bommen en geweren. Want de Satan heeft in al zijn duizenden jaren ervaring, heeft hij geleerd dat geen enkel middel bij machten is van bruut geweld om de kerk te doen verdwijnen van de aarde. Dat is de ervaring. Hoe meer hij eruit roeide, hoe krachtiger kwam de vervulling der belofte openbaar. Ik zal met u zijn, als u overleveren, ook die dagen, en als ge van alle gehaat wordt. En de Satan heeft ook in de praktijk gemerkt, dat waar Jezus in vet werd, sloeg hij achteruit. Daar, waar alle druk werd opgeheven, daar waar alles gewoontjes ging, waar tijden van vrede aanbraken, och, daar vertoonde de kerk meer en meer het beeld van zichtbare rijkdom, terwijl de achtergrond geestelijke armoede was. Nu, ik zeg het expres, want velen kunnen van die ontzaglijke beschrijvingen geven, waarin het volk Gods op een kluitje in Jeruzalem opgesloten zit, in die stad. En daaromheen al die vijanden, die volken van de wereld, hoe het kan, weet ik niet, maar goed. En die komen dan die legerplaats der heiligen omringen. En dan overwint de Heer. En die vijanden worden verslagen. En dan liggen overal, ik weet het niet, nee. Nee, ik zeg u, de strijd die gestreden wordt, wij hebben er geen ogen voor, wij zien het niet. Maar de Satan is zo sluw, hij is zo listig. Hij weet nog wel andere middelen om onze tenten leeg te zuigen. Hij heeft nog wel andere middelen om de kerk leeg te maken. Hij heeft nog wel andere methoden om onze kinderen bezig te houden dan met brandstapels en galgen. O, de Satan is zo sluw. Zo sluw. Hij strooit het vergif van de twijfel. Hij strooit het vergif tegen het evangelie in. Hij strooit overal waar hij strooien kan een geest uit onder de mensen. Dat wie gelooft Gods woord. De onderwijzer, de leraar, de prediker. We zouden eens moeten kunnen zien wat nog voor de vorm om de gemeente zoet te houden min of meer vasthoudt aan de oude waarheden, maar dat innerlijk totaal vervreemd is aan het woord Gods en er bijna niets meer van gelooft. Satan is ook een knappe econoom. Op alle mogelijke manieren zet hij de mens aan het werk, hij houdt hem bezig, hij zet hem op de lopende band. Dat is een beeld van het leven ook, van het laatste der dagen. Die band draait door. Daar zitten we allen op. En dan kun je niet afkomen. Als je eraf gezet wordt, dan ben je dood, dan ben je weg, dan ben je aan het eind. En dat voorgaande, dat stond in het teken van een niet te stuiten beweging. Draaien maar. Draaien. In beroep, in arbeid. In grote plannen, in wetenschap en ontwikkeling. Overal heen. Om de impulsen die we krijgen, de indrukken. Dat zijn er duizenden per uur meer dan onze voorvaderen. Het lijkt wel of dat de mens als een computerachtig wezen over de aarde gaat. Het is soms net of dat je het aan de kleine kinderen al kunt merken. Dan zeg je, hoe is het toch mogelijk zo jong nog? En ze praten al over de maan, en over raketten, en over dit, en over dat. Wat is die wereld van die mens uitgebreid? De Satan heeft die wereld zo groot gemaakt. Die geest, die antichrist, daarbij de valse profetie, de valse leer. Och, laten we ons niet blind staren op bloed en op bommen. En denken dat het nu minder hard toegaat. Nee, ganselijk niet. De Satan velt zijn miljoenen en neemt ze voor zich in. Nu, hij heeft alles op alles gezet om alle krachten van de aarde te mobiliseren om af te rekenen met de laatste resten van de kennis Gods en van zijn Christus. Hij overspoelde als het ware alles. Ze gingen uit, die boze geesten, naar de koningen en de machtigen der aarde, om ze alle voor hun doellijn, voor zijn doeleinden te gebruiken. En dan is het einde. Als de nood het hoogst is, als de aarde vervuld is met mensen en met wrevel, geruchten van oorlogen en oorlogen, geruchten staat er. Staat niet dat heel de wereld ligt te branden, maar geruchten van oorlogen. En oorlog op verscheidene plaatsen. Aardbeving, overstromingen, enzovoort. Maar de andere tekenen zijn zeker zo ingrijpend, zonder natuurlijke liefde. De ouders ongehoorzaam, laatdunkend, hofaardig, zonder enige liefde. Want waar de liefde verkalt, neemt de ongerechtigheid toe. Zeker zo ernstig. Want een strijdmateriaal ligt daarin verborgen. Maar als die situatie op een hoogtepunt gekomen is, dan opeens dan ziet Johannes niet een deur opengaan in de hemel, maar hij ziet de hemelen geopend. Dat wil zeggen, er is geen plaats meer voor bedekking. Het is nu geen tijd meer voor verborgenheden. Maar de hemel gaat heel open. God treedt uit naar buiten. Christus die van de Vader macht ontvangen heeft, ook om het gericht te houden, hij gaat heen. Uit zijn hemel. En de grenzen vallen weg, die aarde en hemel gescheiden hebben. En waar de Satan zo'n misbruik van gemaakt heeft, door de mensen te bedriegen en ze voor te houden, wat is de hemel, waar is de hemel, wat zie je ervan? Wat hij gebruikt heeft om de mens te dwaas, die zegt er is geen God, om hem nog bouter en driester te doen spreken. Opeens is die hemel open. Is er een klaar en ongemeten uitzicht, een doorzicht, want de wolken worden weggerold, de hemel geopend. Ja, want nou zijn alle krachten en machten op aarde voor de krijg geschaard. De berg der verzameling is aanwezig, het centrum van de antichrist heeft alle soldaten om zich heen, alle mensen, alle machten zijn bekleed met sterkte voor die laatste aanval. Op welke wijze dan ook. Maar dan ziet Johannes de hemel geopend. En hij ziet een wit paard sprekende van overwinning. Wij komen op al die beelden niet in de brede terug, omdat ze eerder gebruikt zijn door de Heere in het boek Openbaring. Wit paard, rein, heilig, overwinning. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Getrouw en waarachtig. Zo is die bekend voor Sion. Zo is die niet bekend voor het beest en voor de valse profeet. Zo is die niet bekend voor alle antichristelijke machten. Zo is hij bekend aan Sion, aan dat witje verborgen in de komkommerhof. Zo is hij bekend aan het kleine kuddeke, waarvan het welbehagen des vaders was om ze het koninkrijk te geven, getrouw en waarachtig. Dat zijn hier deugden en volmaaktheden en werken Gods, waarmee de kerk heeft kensgemaakt. De naam die hier wordt aangeduid, duidt aan zijn persoon, zijn werk. Dat heeft hij geopenbaard, dat heeft hij verklaard, dat heeft hij in hun leven, ook in Johannes' leven, persoonlijk bevestigd. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Want dat hij getrouw is, daarvan hangt de zaligheid van de kerk af. Dat hij getrouw is, dat wil zeggen dat er niet één van de goede woorden van de belofte Gods op de aarde gevallen is. Dat hij getrouw is, dat houdt in dat om met de profeet te spreken, hij nog niet een stukje van een oor is achtergebleven. Maar dat hij alles uit de muil der leeuw heeft verlost. Dat hij getrouw is, heeft hij bevestigd in de praktijk van zijn leven. Al dreigde het water te overstromen. Al werden ze door het vuur geschroeid. Hij deed het gevaar ontkomen, verkwikkend hun ter goeder uur. Getrouw zou je ook zo weer kunnen geven. De kerk is het duidelijkste bewijs van Gods trouw, dat ze er is, de kerk. Want dat is een wonder. Dat is een wonder. Het is een groter wonder dat er een kerk is, dan dat er geen kerk zou zijn. Want er is niemand die naar God vraagt. Alle zijn wij afgeweken. En dan door de eeuwen heen, die misleiding, die verachting, die vervolging, alles op alles gezet om de kerk te vernietigen. En nog is er de kerk. Omdat hij er is en omdat hij getrouw is. Omdat hij al de dagen bij hen blijft. Als je het nog persoonlijker wil zien, lees het dan zo. Hij is getrouw. Dat heb ik ervaren, dat weet ik. Daarvan ben ik het bewijs van zijn trouw. Dat ik, dat u nog niet in de hel liggen. Dat wij nog verkeren mogen onder zijn dierbaar evangelie en sacrament. Dat hij met zijn lieve geest nog bemoeienissen wil hebben met zondaren. Hij is getrouw. Dat is een naam, daar kent de kerken van. Maar trouwe God, hij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouw. Op u vest ik het oog. Dat hebben ze net nodig om dat te horen, de kerk. En misschien nog niet omdat er een geweertje op ze gericht wordt, of dat er een atoombom ergens in de lucht ontploft. Want dat vertellen we meestal op dat volgende niet dat we lang na hoeven te denken om na te vertellen. Nee, dat gaat zo mooi, zeg ik wel eens. Mooi is het goede woord niet. Dat mag ik ook niet zeggen, maar ik heb het wel eens gedacht. Ik heb wel eens gedacht, ik dacht, nou, één zo'n bommetje en dan zo'n heel land weg. Als een mens toch dagenlang ligt te martelen, maar dat is allemaal menselijk. Dat is allemaal menselijk. Het is erg genoeg dat de aarde een vulkaan is. Maar het is ook troostrijk. Het is troostrijk dat je moet zeggen, ach Heere, alles is in uw hand. We zijn niet nou afhankelijk van druk op de knop, mensen. Nee, wijzer. Daar zijn we niet van afhankelijk. Nee, maar die in de hemel woont, de getrouwe, die staat daar tegenover heel die ontrouwe bende, zou je zeggen. Die alle trouw Gods veracht hebben. Want dat zijn de geesten die uitgaan om alle mensen aan te gorden. Tot de laatste strijd. Dat zijn ook hun volgelingen. Verwerpers van zijn eeuwige trouw en ontferming. Ach liefde. Zo ertussendoor. Het is vanavond een onderwerp dat brengt mee. Een blik op dat laatste gedeelte van dit hoofdstuk, op die andere maaltijd. Want er is ook van een maaltijd sprake, maar geen avondmaal van de bruiloft des lams. Een maaltijd met een inktzwarte nacht erachteraan. Een maaltijd zo duister, zo luguber, dat het met geen woorden is om uit te drukken. Daarom gaat nou eigenlijk vanavond niet om de kerk, maar het mag er wel eens zo tussendoor gaan, want het gaat eigenlijk altijd ook toch weer om de kerk. Mogen wij zo hem kennen? Getrouw. Dat kun je weten in je leven. Dat kun je weten. Ten eerste heeft de Heer het bewezen dan, dat hij die getrouwen is, maar dan heb je hem ook als zodanig aangebeden. Dan zeg je in je arme ziel, Heere, U bent toch alleen getrouw. Als een arme zondaar smeekt, een kind, een jongeling of wie dan ook. Ik luister nogal eens naar de vrije gebedjes zo van de kinderen. Ze hebben wel een gebedje geleerd, maar dan doen ze er altijd nog een stukje aan. Het trof me vanavond even toen ik er één hoorde zeggen, Heere, u bent goed en ik ben slecht. Maar wilt u het alles nog vergeven? Ja. Dat is maar een kindermond. Maar wij zijn al een stuk groter. Maar het wil nog niet zeggen dat we verstandiger zijn of meer geloof hebben, hoor. Dat wil dat nog niet zeggen. Maar toch, die smeking van de zondaar, dat beroep op Gods trouw, dat is tegelijk ook aanbidding. God in zijn trouw erkennen, dat hoeft helemaal niet altijd te betekenen dat de mens roept prijst de Heere. Hij prijst ook de Heere als hij pleit op zijn trouw en zegt, ach Heere, u bent toch de getrouw. Wat heeft zo'n mens dan toch een geloof, als je daar eens over nadenkt? Dan mag iedereen dat ziekelijk noemen en zeggen, ja, men hoeft niet om te vragen, dat doet de Heer wel. En de Heer heeft zichzelf verplicht en de Heer heeft dit gedaan en zo. En daar moet je niet aan twijfelen. Niet aan twijfelen. Maar dat is een dode verzekerdheid. Daar is niet de levende, verborgen unie met Christus. Voor een zondaar is het niet vanzelfsprekend. Want die ziet en in zichzelf en in zijn kinderen, ziet hij alleen ontrouw. Daarom als een zondaar bidt. En die geest van Christus is het die in hem meebidt. En in hem zegt. En hij zegt, Heere, u bent toch de getrouwe. Dat spreekt daaruit geloof. Want het is heel wat om te geloven dat de Heer Jezus getrouw is. Dat hij nooit bedriegt. Dat is heel wat als die tollenaar eigenlijk de Heer Jezus vertrouwt. God vertrouwt dat hij genadig is. Dat God genadig is. Als je hetzelfde is als zo'n tollenaar en zo'n zondaar bent. Als je eigenlijk vrij behoorlijk voor de Heer waarneemt. Dat je zegt, nou ja, wat heb ik gedaan? Nou ja, dan kun je nog wel een beetje over genade praten ook. Maar als nou alles in en buiten je eigenlijk toeroept, je kan niet bestaan voor God. Je hart klaagt je aan en slaat je. Dat je niet tegen één, maar tegen alle gebonden God zwaarlijk gezondigd hebt. En nog. Of dan. Dat is nou geloof wat de geest werkt. Dan te geloven. De Heer is zo. Trouw van sterk. Hij zal zijn werk volleinden. Zijn werk. Dat de Heer nou een zonde vergeven is. Dat hij voor zijn Sion geen grimmigheid heeft. Ja, dat is aangenaam. Nu dan, daar geeft de Heer ook nog blijk van in zijn heilig sacrament bij leven en wel als het beleven mogen, want ons leven is maar een handje breed. Geeft de Heer ook nog bewijs van dat hij al zulke ellendige wankelende wil zeggen, kijk, ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd, ik herinner u eraan. Ik buig diep. Brood en wijn prediken mijn trouw. Prediken mijn onveranderlijke ontferming jegens u. Prediken u dat het waarachtig waar is. Dat ik gekomen ben om zondaren zalig te maken. En die God die de Heere mag kennen daarin en erkennen. Want het is niet uit te spreken. Want het is maar een vals gestamel. Wat ik ervan doe. Ach, maar die iets daarvan mag kennen, die geven de Heere de eer. En zeggen wat die jongen, ik heb het wel eens verteld, die had heel de nacht aan toeval liggen kruipen en schuim op zijn mond, op de zolder. En die was boos op zijn moeder geweest, die stuurde hij naar beneden, want hij was doodmoe. Toen ging ze me naar beneden en ze hoorde dat maar aan, heel de nacht maar door. Uitbek op de grond, trappen, slaan met die armen, met die toevallen. Het werd 's morgens, de zon ging op en toen hoorde ze opeens zingen. Ik lag en sliep gerust, van zeere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Kijk. Dat is nou het heilige, het paradoxale van het geloof. Het wonderlijke. Dat God zegt tegen dat zwarte wit. En de arme zondaar zegt aan. Aan. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Hij is ook de waarachtige. Hij maakt het ook waar. Onverdeeld. Hij is als het ware eenvoudig, zonder samenstelling van delen, waarachtig, recht, waar, niet latende varen zijn belofte, maar tot op het laatst met zijn eigen persoon ervoor instaan, zelf het bewijs en de garantie te zijn, dat die trouw ook inderdaad waar zal zijn en blijven voor zijn kerk. Zodat de Heere eenmaal zou kunnen zeggen, heeft het u aan iets ontbroken, kinderen? Nee, zullen ze zeggen, aan niets, Heere, het was alles goed. Hij is de waarachtige. Weg valt dan de leugen van de valse profeet, de antichrist, en de pseudo, de valse Christ, Christus, die vallen weg. Ze staan hier wel hoog opgericht nu. Ze staan overal, in iedere stad, in ieder dorp. Ze blazen hoog van de toren, maar ze zijn leugenaars. Ze zijn niet waarachtig, maar nu ziet Johannes de hemel gaat open en de waarachtige komt. Hij komt om te oordelen, want hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Zijn oordeel is krijg en zijn krijg is oordeel. Hij doet het naar de maatstaven van het allervolmaaktste recht, in zijn goddelijk wezen gegrond. We gaan even verder in zijn ogen, daar hebben we als bij stilgestaan, waren een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden of kronen. Om zijn koninklijke hoogheid aan te duiden. Ogen als vlammenvuurs, er staat eigenlijk ogen, waren een vlammenvuurs. In het eerste hoofdstuk staat ogen als, maar hier hoort het woordje er eigenlijk niet bij. Het is net alsof het hier helemaal aan het einde gekomen is. Nu schieten zijn ogen vuur. Zijn ogen lichten zichzelf erbij. Hij kijkt overal dwars doorheen, wil het zeggen. Ze lopen door alle harten en zinnen heen. Zijn ogen zijn een vlamvuurs. En in koninklijke hoogheid en waardigheid komt hij op dat witte paard gezeten aan. Alleen, het is nu niet meer de drager van het eeuwige evangelie. Het is hier nu niet meer de boodschap van het evangelie die op het witte paard wordt uitgezonden. Nee, het is hier de koning der gerechtigheid, die met bloed besprenkeld is, maar geen bloed van verzoening. En die had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf. De diepste volheid van deze persoon, die onuitzegbare, onuitsprekelijke, is de tweede persoon van het goddelijk wezen. God uit God en licht uit licht. God boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Ook in zijn grote genade, in de verborgenheid der godzaligheid, is hij niet te noemen. Hoe is zijn naam? Hoe is de naam zijn zoon, zo gij het weet? Dan moet je niet tegen zeggen, ja, maar de naam is toch al genoemd. Hij heette toch de getrouwe en de waarachtige. Hij heette toch Jezus de Christus. Ja, dat waren ook namen die zijn werken aanduiden. Maar goed, kan voor ons mensen een naam het uitdrukken? Het wijst heen. Het is groot, zijn naam, zijn uitgestorte olie. Waar kan de naam zijn goddelijk wezen bevatten? Dat kan niet. Niemand weet het, geen gods is dan de geest gods. Hij weet het van zichzelf het beste, het meeste. Hij weet zijn wonderbare naam, de volheid van zijn persoon. Deelgenoot van dat goddelijk wezen, van eenzelfde wezen, met de Vader en de Zoon, en toch vlees geworden, en onder ons getabernakeld. Niemand wist dan hij zelf, ook de kerk niet. De kerk kwam te kort hier op aarde. Ten eerste, de aardse tabernakel zou het niet kunnen verdragen, zo hij zijn naam ten volle zou afdrukken in onze harten. Maar als het mogelijk was dat we dat konden verwerken, dan kan het nog niet, want wij zijn schepsel. En hij, door hem, zijn alle dingen gemaakt die gemaakt zijn. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Ik zei u reeds, geen verzoenend bloed. Maar het bloed is opgespat, wil ik hier zeggen, in dit visioen. Doe denken aan Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Er is bloed aan zijn gewaad. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt. Die heidenen vertrapten in zijn toren onder zijn voeten. Daar duidt het hierheen. Hier op aarde, ja, in de evangeliebediening. Hier op aarde, in de welaangename tijd, heden, heden. Heden is zijn gewaad, het evangelie. Heden is zijn gewaad doortrokken van de liefelijke geur der heilige zalfolie, die van de Aarons baard gedropen, zijn baard, hoofd, zijn baard en klederzoon doortrekt. Hier is zijn gewaad, het eeuwige woord. Hier is genezing voor bloedvloeiende die sprake, en wie ik slechts de zoon van zijn kleed mocht aanraken, ik zou genezen zijn. Hier nog wel. Heden ook nog. Vanavond ook nog. Omdat de Heer nog niet aan het einde is met de toebrenging van al wat het zijde is. Vanavond wordt ons nog voorgehouden, nog is hij niet met zijn met bloed bespatte gewaad op het oorlogspad, om te verderven in de laatste slag alles wat tegen hem de verzenen verheven heeft, nog niet. Dat wil dit zeggen, hij heeft nu nog een kleed, hij heeft nu nog handen en voeten waar de tekenen der nagelen in zijn. Maar nu nog toegeroepen wordt, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar het is hier opgehouden. Hier is dat opgehouden. Die roeping is voorbij, die krachtige roeping Gods. Hier is het een kleed waar de bloedspatten tegenop gesprongen zijn vanwege het vertreden der vijanden, wat hij in de eeuwen gedaan heeft toen hij Farao heeft vertreden en zoveel duizenden anderen. Ze vormen hier de aanwijzing dat hij doorgaat, al heeft hij zijn toren opgeschort. Er komt een ogenblik dat zijn toren naar buiten komt, als een vuur dat niet te stuiten is. En achter hem, wat een onuitsprekelijk gezicht moet dat geweest zijn, daar komen de hemelse heirlegers aan. Legioenen bij legioenen, Gods wagens boven het luchtig zwerm, zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Bij hem is zij de majesteit, een Sinaï van heerlijkheid, omringd in van bliksemstralen. Hij komt. Statig en plechtig komen daar al die paarden, al die engelen. En het staat er niet bij. We zien ook de triomferende kerk. Zij zullen oordelen de geslachten der aarde met hem en zijn vonnis beamen. Daar komt die onafzienbare legerscharen, niet door een nauwe poort, maar de hemel is er vol mee. En ze komen alle achter die ene, die voorste, die daar voorop gaat met zijn met bloed bespatte gewaad. Ze zijn allemaal gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad, dat hebben we gehoord. Met de vergeving der zonde werden zij vertroost. Met de heiligheid van Christus werden zij bekleed. Met zijn gerechtigheid werden zij overtoond. Hij heeft het alles gedaan, zij niets. Ze zijn door hem bezocht en gereinigd. Daar gaan ze. Ze hebben geen bommen. Ze hebben geen vliegtuigen. Ze hebben helemaal niets. Ze hebben geen vergif om in het water te doen een paar druppeltjes, om de mens allemaal gek te maken. Helemaal niet. Helemaal niet. Er gaat alleen een ruiter op het witte paard voorop. Maar dan opeens komt er uit zijn mond een zwaard. Een scherp zwaard. Opdat hij de heidenen slaan zou en hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de toorn Gods en van de gramschap van de almachtige God. Het is een opeenstapeling van woorden. Alsof de ene donderslag over de andere aankomt rollen. Zoiets is er in deze woorden. O nee, hij heeft geen bommen nodig. Hij heeft niets nodig. Hij heeft zijn woord dat uit zijn mond gaat. Mensen, moet je eens aan denken. Toen de Heer Jezus op aarde wandelde, toen zei hij, ik oordeel niet. Maar die u oordeelt is Mozes op welke gij gehoopt hebt. Wat u oordeelt is mijn woord, indien ik niet gesproken had, gezout. Een verontschuldiging hebben. Je zou het geen zonde hebben. In die zin dan. Maar nu ik gekomen ben, is er geen voorwensel, zegt hij, voor de zonde. Geen voorwensel. Wat denk je, waaronder worden wij dan verpletterd? Waaronder zouden we dan verloren gaan? Door een ander woord, door hetzelfde woord van God. Het is uitgewerkt in de behoudende zin. Maar het rolt door voor zover het aangaat. Het oordeel dat die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die wordt hier tot een vervloeking. Hij komt. Dat. Kijk, daar moet je eens om denken. Denk echt maar niet dat de Heer, zoals op aardse wijze, veel nodig zal hebben om ons vonnis te vonnissen. Te zeggen, ja, je hebt toen eens dat gedaan, je hebt toen dat gedaan en toen dat. Dat zien we misschien wel in een flits voor ons. Net als dat je bijna verdrinkt in het water, dan zie je je hele leven in een fractie van een seconde voorbij gaan. Kan tenminste. Maar we moeten echt niet denken, dat zullen we wel zien. Maar dat de Heere daar veel tijd aan nodig zou hebben, want de eeuwigheid is hier al aangebroken. Daar komt later nog een kleine blik op het laatste oordeel in het volgende hoofdstuk. Maar hier is de grens van de tijd en de eeuwigheid. Maar de Heer heeft dat ook allemaal niet nodig om te zeggen, heb jij niet eens dit en dat? Nee. Nee, één ding, er wordt niet alleen geoordeeld naar het gericht. Van het verbond der werken waarin God ons in het paradijs heeft geschapen. Maar er wordt weten geoordeeld naar de openbaring en de bekendmaking van het verbond van Gods eenzijdige genade. Dat is erg. Want dat houdt ook in aangaande Jezus. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier. en sla ze aan mijn voeten dood. Dat houdt ook in dat kinderen des koninkrijks onder dat woord en diezelfde rotssteen, die een rotssteen der behouders is, verpletterd worden. Ja, kun je zeggen, ja, maar daar kunnen wij toch niks aan doen? Dat hebben wij zelf gedaan. Dat hebben wij zelf gewild. Dat hebben we zelf gezocht. We hebben ons leven lang nog nooit anders gedaan dan ons best om in de hel te komen. Die zegt dat het anders is, die liegt. En dat is niet met een laagje van onze godsdienst goed te maken. Dus ik bedoel, je moet niet zeuren. Je moet ook niet zeuren als het gaat over het dierbaar evangelie der zaligheid en net doen of dat je er zo'n vriend van bent. En als dat je zo graag wil horen van genade en daarbij Gods dierbaar woord vertrappen naar je schoenen lappen. Moet je niet net doen alsof je zeggen wil, ja maar, nee mensen, dat is onzin. Zeg dan maar eerlijk dat je je ziel en je zaligheid in de duivel zijn handen gegeven hebt, hoor. En niet net doen of hij ook graag erbij wil horen bij dat volk. Want als dat waar is, weet je wat de Heere dan zegt. De Heere zegt, kom in mijn huis. Hoor naar mijn stem. Ik wil door middel van het woord het geloof in de harten werken. Ik wil op een voor u verborgen wijze, wil ik alles doen. En dan kun je zeggen, ja maar, gebeurt dat dan bij iedereen? Daar heb je niks mee te maken. Daar heb je niks mee te maken. Dat komt ten dele hier in de tijd en ten dele in de eeuwigheid uit. Maar ik weet wel, als een arme zondaar, het zij een prediker of een woorden, dat niet meer ziet, dat God zijn raad uitvoert door de verkondiging van het woord. En als het woord gedegradeerd wordt tot een stichtelijke toespraak, tot toehoorders. Denk je in, toehoorders. En dat daar zo'n Gods woord voor gebruikt wordt. Dat het woord niet meer is het vuur waarvan Christus zegt, wat wil ik indien ik het alleen ontstoken heb. Als de geest ook de prediker niet leidt in het onmogelijke zijnderzijds, dat je nog nooit een mens bekeerd hebt, wel op het verkeerde pad geholpen. Om alleen te hopen op Gods woord. O Heere, u hebt het gezegd, u roept de doden levend. Dingen die niet zijn alsof ze waren. Nou ja, dan zou ik zeggen, dan is er een samenkomst, dat zijn aardigheidjes, een tijdverdrijfje meer niet, maar nu niet. Geliefde, let er eens op, de man hier op het witte paard met een met bloed geverfd bespat kleed, hij wordt genoemd het woord Gods. Maar nu wil ik u zeggen, hij is nog het woord Gods, hij is het dierbare evangelie der zaligheid, de beleide boodschap dat die zondaren zalig maakt om niet het woord Gods. Dat wil zeggen, de Vader. Alles wat de Vader met ons had, dat heeft hij gezegd in Christus. Buiten de Heer Jezus is er geen weg naar de Vader. Is er geen weg naar de hemel. Is er geen weg naar zijn gemeenschap en gunst. Naar het leven. Want de Vader heeft alles gezegd. Alles in zijn Zoon. Alles heeft hij. Dood en leven. Vloek en zegen. Hij heeft alles voor. Wet en evangelie. Alles ligt in hem. Verklaard. Het woord Gods. O, zegt de apostel, hoe erg die zich aan het woord stoten. Als hij het van achteren ziet, de onttrekking, dan zegt hij waartoe ze ook gezet zijn. Maar dat is erg. Als hij niet meer in de kerk mag komen. Als hij niet meer in de kerk mag komen. Dat de Heer je de duivel laat geloven. Zijn wil doen. Dat is een hopeloze zaak. Maar nee, geliefd. Hij wordt genoemd het woord Gods. De heerlegers komen erachteraan, het scherpe zwaard gaat dan uit zijn mond. Maar nu nog. Nu nog een levend en krachtig woord. Scherp snijdender en enig tweesnijdend scherp zwaard. Scherp snijdender? Ja. Daar denk ik opeens aan iets. Dat moet zeggen, dat is waar. Het evangelie, het zwaard van zijn woord heden, gaat dieper dan het oordeelszwaard in het oordeel in de dag der dagen. Waarom? Dat slaat de mensen voor eeuwig dood, in de eeuwige dood. Maar het zwaard van de evangelie dood en maakt levend. Zijn handen wonden en heven. Hij leert dat het met ons voorgoed afgelopen is, maar hij wijst tevens naar hem die gezegd heeft, ik ben de weg. Zie je. Hier is nog het zwaard van het evangelie, waarin die dierbare borg en middelaar ons verkondigd wordt dat de Vader een welbehagen heeft in hem alleen, maar dan niet meer. Dan hou je het woord van de vloek over. Het woord van de steenrot en op welke hij valt, die zal verpletterd worden. Nou, dan gaat er het zomond waarmee de heidenen slaat en de pers treedt, wel eens bij stilgestaan. Hij de heilige, die op zijn kleed en op zijn dij, wat ook als lichaamsdeel van kracht wordt aangemerkt, maar ook op standbeelden waar men wel een naam op schreef, koning der koningen en heren der heren. Hij is getrouw en waarachtig voor de kerk. Hij is het woord van de Vader. Hij is koning der koningen en heren der heren van alle schepselen. Hij is de baas over alles. Hij regeert. Hij toont zijn almacht. O, zijn verschijning brengt al mee de uitkomst van de slag. Want we lezen verder niets. We lezen iets van een vechter. We lezen iets van een worsteling. We lezen niets van een bijna op het nippertje, niets. Nee hoor. Nee, want als het zwaard uit zijn mond uitgaat, de Heere bespaart ons de werkelijkheid. De werkelijkheid bespaart de Heer ons. Zet alsof de Heere zegt, het is afgelopen. Het is afgelopen. Als dat zwaard uit zijn mond uitgegaan is, dan is alles dood. Dood in één keer. Dat duurt geen 5 jaar. Echt niet. Dat is een ogenblik. De Heere blaast zijn machtig woord. Dit woord. En als een zware rotsteen verplettert het alles. Alle antichristelijke machten. Alle krachten die zich klaarmaken. Die zeiden we zullen erop los. Nee hoor. Eer dat ze één beweging kunnen maken, ligt alles dood te neer. En dan het erge, daar staat een engel. Een engel, dat is een ander avondmaal dan dat avondmaal waar we de laatste weken bij mochten stilstaan. Die engel die staat in de zon, dat is hier een teken dat die overal gezien wordt en gehoord. Hij staat daar hoog boven alles. Hij roept alle vogelen. Het is beeld wat in het oosten wel bekend was. Waar het dode lichaam is, dan worden de arenden vergaderd. Zoals met de wereld, zoals met de kerk. Als tijd is, betekent dat. Als alles neervalt, dan schieten de roofvogels naar beneden. O ja, gier en kraai en raaf hebben zich wel verzadigd aan het bloed van Gods gunstgenoten. De hoer is dronken geworden van het bloed van Gods kinderen. Maar, dat was maar de buitenkant. Maar hier is die buitenkanttekening, is een tekening van afgrijzen, van diepe vernedering, van uiterste versmading. Die engel roept alle vogels op. Ja, ja, wat hebben ze wel eens gezegd? Ik zal je vlees aan de honden geven. Of je vlees er aan de vogel des hemels te eten gegeven worden. Dat hebben de vijanden wel gezegd. Ja. Hier draait de Heere alles om. En die engel die roept alle vogels op om aan dat allerafschuwelijkste maal deel te nemen. Om alles te vreten. Koningen. In een steeds lagere orde. Alle rangen en standen. Alles. Alles gaat eraan. Militarisme, de overste, over 1000. Sterke. Paarden die erop rijden. Het leven in al zijn geledingen wordt hier getekend. Maatschappelijk. Staatkundig. In het klein en in het groot. Dienstbaar en vrije. En terstond storten alle vogelen zich op hen. En daar blijft niet anders over dan walgelijkheid. Dat is maal voor de nacht. Voor de nacht. Laat Gods ellende in een punt des tijds veranderd worden. Wordt hier in een punt des tijds alles neergeslagen. En ach, al die heilegers die ze vergaderd hebben, zij gaan eraan. Johannes ziet het nog. Hij ziet het nog. De koningen draaien hun heilegers om krijg te voeren tegen hem en tegen zijn heilig. Maar daar wordt een aanvoerder gegrepen, het beest, de antichrist. En de profeet, de valse profeet, de valse Christus, die zo hoog gekomen was in tekenen en wonderen waarmee hij verleid werd. En ze worden gegrepen. En zonder vorm van proces in de rampzaligheid geworpen van vuur, pijn, zelfverslagen, verstikking, eeuwig zonder adem, eeuwig zonder lucht, eeuwig zonder leven, eeuwig zonder gemeenschap. En de overigen die werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Dat is het laatste van deze tijdelijke bedeling, hun tijdelijke bedeling op aarde. Dat is wat. Dat is wat. Toen Simson stierf, toen was er niemand van de broers bij hem. Zijn vader niet en zijn moeder niet. Was wel een toonbeeld van eenzaamheid tenslotte. Maar ja, vergeet niet. Tenslotte stonden er engelen en die namen zijn ziel mee ten hemel. Zo is het met velen geweest. Alle arme ellendigen. Maar hier is het einde. Niemand meer. Niemand kan zijn broeder verlossen. Niemand kan de eenzaamheid oplossen waarin opeens ieder individu terecht boven is. Eenzaamheid. Hij is alleen. Ieder mens van al die miljoenen is alleen. Dat is het einde. Geliefde, dat wij waardig bevonden werden, niet in onze waardigheid, maar in het kleed van de Heer Jezus Christus gevonden te worden. Om zo dit laatste, dit eeuwige, dit onherroepelijke, om daarvan verlost te mogen zijn. Dan is ook het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen. Ook het innerlijke niet. Niets is te vergelijken met de heerlijkheid die hij heeft weggelegd voor die hem vreest. Mag hij zijn een arme zondaar die gelooft in hem. Ga dan maar, de Heer zegt het, gewoon door. Laat u niet verontrusten, het is kort. De Heer heeft geen behoefte om ons te bepalen bij verwrongen gezichten en bij knetterende vlammen. Nee, de Heer heeft geen behoefte van. De Heer heeft er alleen behoefte toe om te zeggen, Jacob, ik zorg. En ik zal als de laatste over uw stof opstaan en alle vijanden voor eeuwig overwinnen. Nog is er het woord des Heeren. Hij heiligen het aan onze harten. Kust en zoon. opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat als een toren naar een weinig ontbrak. Wat is dat de zomers? Weet je dat niet? Dan mag ik vanavond vragen en zeggen, heren, ik ben zo'n ellendig dwaas zondaar. Ik weet niet wie u bent, ik weet ook niet wie ik ben. Maar vanavond heeft die man gezegd dat ik het mocht vragen, zoals ik ben. Ik weet niet hoe ik bidden moet, maar leer mij uw weg en begeef u onder zijn woord. Hij zegt, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, mijn wegen hoger dan uw wegen. Ik zal mijn hand tot de kleine wijken. Ik zal tot het noorden zeggen geef. En tot het zuiden houdt niet in. En van de zijde der rivier zullen mijn ernstige aanbidders komen. Met de kinderen mijn gods. Zie je, je mag overal aan land lopen. Aan je eigen, aan je godsdienst, aan je geloof, aan de wereld, aan alles. Maar niemand heeft redenen en rechten om te wanhopen aan hem die gezegd heeft, ik ben barmhartig en genadig aan hem.